Voor het eerst dat wij opnames maken, zijn we niet bij elkaar.
Nee.
Dat is ook wel eens...
We bellen.
Ja, we bellen. En het grote voordeel is natuurlijk dat, dat we dan allebei op een andere plek kunnen zijn. Ik denk, ja, wij zijn nu allebei thuis. Jij bent ook thuis, hè, Ruud, nu?
Ja, ja.
En jij zit op je werkkamer.
Ja.
En hoe ziet jouw werkkamer er eigenlijk uit? Ja, ik ben er wel eens geweest, maar...
Mijn werkkamer, nou, daar moet ik eventjes om. Nou, in ieder geval heel veel boeken. Ja, ik kan niet eens tellen hoeveel, maar van alles. Over het oude Egypte, de megalithenbouwers, de Grieken, de Kelten. Noem het allemaal maar op. En dan heb ik ook nog een soort magische kast waarin allerlei objecten zijn verzameld die ik in de loop der tijd bijeen heb gegaard. En dat varieert van alles en nog wat, van oude pennen tot stukken vuursteen en beeldjes uit Egypte. Zoiets dus ongeveer.
Je hebt een soort mini-museum.
Ja.
Ja.
En ik kijk uit hier op de bossen in de verte.
De bossen rondom Zutphen, hè?
Ja, dat is een beetje bij het landgoed De Voorst. Daar begint eigenlijk pas het bos. En die bossen daar kan ik in de verte zien.
Was dat landgoed De Voorst ook, hoe zat het ook weer met de Witte Wieven daar?
Nou, niet daar. Die zaten niet daar. Tussen Deventer en Zutphen zit een gebied. En ten oosten daarvan dat gebied, zeg maar, bij Epse, Eefde en die plaatsen. Daar waren grafheuvels tot in de 19e eeuw waar verhalen over Witte Wieven speelden.
Vandaag niet over de Witte Wieven, maar we gaan iets, een onderwerp aanraken. Nou, wat er misschien wel een beetje een relatie mee heeft. Misschien komen we daar nog op.
Zeker.
Koning Arthur, mythische koning, of niet, daar ga jij iets over uitweiden. Ja. En wij komen eigenlijk op dit onderwerp, omdat jij bent terug van vakantie van Glastonbury. En dat is een bijzonder stadje, Ruud.
Ja, kun je wel zeggen.
daar zouden we eigenlijk een aparte opname over kunnen maken. Nou, we kunnen het misschien ook vandaag alleen over Glastonbury hebben.
Het gaat vanzelf wel. Ik zal even zeggen hoe het allemaal gekomen was. Rond 1986-87 maakte ik kennis met een aantal Engelse archeologen. We kwamen tot een afspraak om een tentoonstelling van Stonehenge te maken. Met objecten uit Engeland, Ierland, Duitsland, Nederland en Bretagne. En toen moest ik op reis natuurlijk. Ik moest voor het eerst... In Engeland, met de auto en de hovercraft. Dat was de eerste keer dat ik de Noordzee overstak. En de reis voerde eerst naar Stonehenge. Daar moest ik natuurlijk even naartoe kijken. En verder door alle prachtige landschappen daar. En uiteindelijk kwam ik in vlakbij Glastonbury. Ik moet er even bij vertellen dat ik bij mijn bagage ook een boek had. Nevelen van Avalon. Ik weet niet of je dat iets zegt. Marion Bradley geschreven. Is toen een bestseller geworden. Die wereldwijd heel goed verkocht. En die heeft de tijd van Arthur beschreven. Maar ook helemaal in de sfeer van Avalon. Want Glastonbury is zeg maar het zichtbare deel van de wereld van Arthur. En Avalon, dat zit in de sluiers van het andere deel. Dat is het deel. Van de sluiers.
En dus je hebt een soort het onzichtbare deel van Glastonbury. Of dat noem je dan Avalon, zeg ik dat
ja.
goed?
Ja, Avalon. Ja, op zijn Engels op Avalon.
Ik weg met Avalon te zeggen, maar jij zegt lekker Avalon.
Nee, hier zeg ik Avalon en in Engeland zeg ik Avalon.
Prima. Okay, dus je hebt dus eigenlijk waar de twee werelden die zijn naast elkaar of verweven. Okay.
Er is ook een duidelijk bewijs van. Hè? Er is een grote abdij in Glastonbury en in 1191 was er een grote brand geweest en toen zijn ze gaan graven, voor de nieuwbouw zijn ze diepe kuilen gaan graven en toen stoten ze op een graf en in dat graf lag een skelet en daar was een lode kruis bij en op dat kruis stond hier ligt begraven de beroemde koning Arthur op het eiland Avalon. En sinds die tijd wordt dat met elkaar vereenzelvigd.
Oké. Dus Avalon is dan een eiland. Maar Glastonbury ligt toch gewoon midden in Engeland?
Nee. Glastonbury ligt in Somerset. En als je heel hoog staat, dan zou je zelfs de zee kunnen zien. Dat is misschien 25 kilometer. En Glastonbury bestaat voor een groot deel uit heuvels. Maar vooral het westelijk deel, dat is laagland. En dat is in het verleden vaak overstroomd en helemaal overstroomd geweest. En zelfs bij hoge vloed en heel veel regen wil het ook nog wel eens blank komen te staan. En dan krijg je mistwolken natuurlijk. En dan is het de nevelen van Avalon.
En die ontdekking dus in de middeleeuwen?
1191.
Ja. Ontdekten zij, stuitten ze op het graf van koning Arthur.
Ja.
En eigenlijk ook op het eiland Avalon.
Ja. En vervolgens is er een Britse koning geweest die dacht, nou, dat is wel mooi als ik zo'n voorganger heb. Dus ik zal zorgen dat er een grote tombe in de abdij gemaakt wordt. Want dan kan ik zeggen, nou, ik hoor bij de stamboom van koning Arthur. En sloeg natuurlijk nergens op. Maar dat heeft daar gestaan tot 1538. En in 1538 was Hendrik de VIII weer voor het zoveelste keer aan het scheiden. De paus zei nee. En toen heeft hij de Anglicaanse kerk opgericht. En dat had tot gevolg dat overal zijn soldaten in het land de katholieke kloosters en kerken gingen slopen. En dat gebeurde ook in Glastonbury. En toen is het hele graf verdwenen en de botten zijn verdwenen. En tot 1620 is geloof ik het Lode Kruis nog te zien geweest in het naburige Wels. En daarna spoorloos verdwenen.
Dat is, dus ze hadden eigenlijk een soort van bewijs dat koning Arthur geleefd had.
Ja.
Want sorry nog even, want zij stuitten op dat graf en er was dan een inscriptie.
Ja, een lode kruis van ongeveer een halve meter hoogte of iets dergelijks. En daar stond op, hier ligt begraven de beroemde koning Arthur op het eiland Avalon.
En hij was dus toen al beroemd.
Ja.
Ja,
en in dat boek van Marion Bradley, daar gaat ze dat heel mooi visualiseren. Ook in de film, er is ook een film over. Dan kun je dus dan heb je allemaal water. En heel in de verte ligt een eiland. En dat is Avalon. En dan kun je vanaf Glastonbury, kun je met een boot, kun je door de mist heen. En op een gegeven moment, dan moet je toch door de mist om dat eiland te kunnen bereiken. En die vrouwen, meestal priesteressen, die daar dan naartoe gaan, die gaan staan en die maken die steken hun armen hoog en wijd uit. En dan zie je als het ware de mist wijken voor wat zij proberen te bewegen. En dan komt het eiland tevoorschijn.
Oké.
Zo ging dat vroeger.
Ja, toen zij stuiten op dat graf, waren er toen al bronnen over hem? Of...
Ja, er waren bronnen over hem. Je kunt zeggen dat vermoed wordt, als die ooit bestaan heeft, dat hij ergens in de eerste helft van de 6e eeuw, dus zeg maar tussen 1520 en 1550, geleefd zou moeten hebben. Daar is één bron over, maar die noemt niet Arthur. Er zijn twee vermeldingen van twee veldslagen. Arthur wordt niet genoemd. Later is er nog een boek waar ook 12 veldslagen van Arthur genoemd worden. Maar voor de rest zwijgt de geschiedenis weer. En zo zijn er nog een aantal bronnen. Het is allemaal te vaag om greep op de zaak te krijgen. En in 1135 is er een Geoffrey of Monmouth. Die schrijft dan The History of the Kings of Britain. En die besteedt voor het eerst een heleboel aan koning Arthur. Hij zegt er wel bij, ik heb bronnen proberen te raadplegen. En wat ik niet kon vinden, heb ik er zelf bij bedacht.
En daarna
krijg je steeds weer opnieuw allemaal andere boeken die hierop inhaken en hun eigen dingen er weer bij hebben. Ook over personen die in het eerste boek van Geoffrey niet voorkomen. Dus het wordt steeds groter en steeds uitgebreider, maar daardoor ook steeds ingewikkelder en onbegrijpbaarder.
En hoe wordt dan die Geoffrey, doet hij dat vaker in zijn History of Britain, dat hij zegt van ik heb maar een hoop verzonnen?
Nou, je weet niet wat hij heeft verzonnen. Dat vermeldt hij niet bij.
Oh, nee, je zei toch net van wat ik niet weet, dat heb ik verzonnen.
Jawel, maar er staat niet in de tekst. Dit is verzonnen. En dat is, heb ik uit bronnen van mensen. Je weet helemaal niet wat wel klopt of niet klopt. Wat de feiten zijn, is eigenlijk... in het begin van de 5e eeuw moet er iemand of iemanden geweest zijn die tegen de binnenrukkende Saksen ging vechten. Er zijn veldslagen geweest, er zijn ook burchtheuvels, grote burchtheuvels met ringwallen eromheen zijn aangelegd. Dat is een teken dat er verhoging van de militaire activiteit was. En daar wordt geen naam van Aarten aan verbinden. En het sterker nog, tot nu toe is vrijwel geen object aangetroffen wat direct kan wijzen op het bestaan van Aarten. Geen tekst, geen steen met een inscriptie, geen gebouw, wel een heleboel graven uit de steentijd. Die dus eeuwenlang voor Aarten waren aangelegd. En die gewoon door de bevolking zijn genoemd. Nou ja, Aarten is je koning geweest. Dus hier zal hij wel begraven zijn of geslapen hebben of wat dan ook.
Hoe kan het dan dat het zo'n enorme eigenlijk cultheld is geworden?
Ja, als een cult eenmaal ontstaat, dan gaat hij door. Hè? Op een gegeven moment waren er zoveel boeken verschenen. En er was ook op een gegeven moment een soort finale boek, de La Mort d'Arthur. Dat was een soort, waar alles in stond. En dat was rond 1600. Nee, 1500. En daarna begon het een beetje weg te zakken. De belangstelling werd minder de mensen waren niet meer zo bezig. En dat duurde een paar eeuwen, tot de 19e eeuw. En toen ineens waren er een aantal mensen die bedachten, er is hier een hele mythische tijd geweest met allerlei mooie dingen en bijzondere dingen. Kunstenaars, schrijvers, die hebben zich daar opgestort. En alle beroemde schilderijen waar Arthur op afgebeeld is met zijn hofhouding en noem het allemaal op, in de tweede helft van de 19e eeuw ontstaan.
Ja.
En sinds de jaren 80 is ook weer nu een soort rage op gang gekomen, waarin de belangstelling weer opnieuw opkwam. En kun je bijna elke week een boek zien wat weer uitgegeven is, of bij wijze van spreken.
En we begonnen het gesprek dat je vertelde dat je dat jouw contact met Glastonbury of Avalon dat gekomen is door je connecties of je contacten met Britse archeologen. En toen kwam je toen ook voor het eerst in Glastonbury?
Ja, ik zag het voor het eerst aankomen. Er is één hele hoge heuvel van 150 en daar staat een toren op zonder kerk erbij of wat dan ook. Maar die kun je echt al op 15 kilometer afstand zien. Hij steekt heel hoog boven het landschap uit. Dus dat is het allereerste wat je ziet. Dat is heel indrukwekkend en alles eromheen is ook heel indrukwekkend. En ik had ook naast contact met die archeologen had ik een gesprek met iemand waarvan ik een artikel had gelezen in Onkruid. Dat was een soort alternatief blad. En daar had Helene Koppian, dat was de vrouw van een arts, die woonde in Glastonbury, een artikel geschreven over de geheimen van Glastonbury en wat er allemaal gebeurd was ooit en wat er speelde. En zij vond dat het zo'n belangrijke plaats dat zij met haar man naar Glastonbury zijn verhuisd. En ze hebben daar een centrum op gezet, de Celtic Experience. Glastonbury Experience. En dat is een soort binnenplaats, grote binnenplaats met allemaal winkeltjes, ruimte voor lezingen. Er is een tempel. En daaromheen op straat ook barst van de winkels. Winkels die over heksen gaan, winkels die over druïden gaan. En de meeste uiteenlopende zaken kun je er aantreffen. En het is ook een beetje hippie stad. Iedereen loopt verkleed bijna. En leuk verkleed. Het ziet er allemaal heel vrolijk en leuk uit. Het is heel dynamisch. Staan altijd wel een paar mensen muziek te maken op straat. En het leeft wel. Dus hij heeft toch wel iets gesticht wat navolging heeft gehad. En nu gebeurt er van alles. Toen ik er was, toen was het eigenlijk nog net een industriestadje met een nieuw centrum. Maar nu is het hele stadje bijna een centrum.
Een industriestadje, maar het is toch een heel oud stadje? Of valt het wel mee?
Ja, het is heel oud. Maar in de tijd dat ik er kwam, toen was het nog echt een de sfeer van een industriestadje.
Ja.
Met arbeiders die in de schoenenfabrieken werkten en zo.
Ah, okay. En
gekke dingen zag je eigenlijk niet.
De tijden van Margaret Thatcher.
Ja, zo, ja, dat weet ik niet meer, maar dat zal wel iets eerder zijn geweest.
En,
ja,
en jij gaat er dus met regelmaat, ga je daar naartoe?
Ja, ik vind het heel aantrekkelijk en het is leuk. We hebben er ook een aantal vrienden leren kennen. We hebben een leuk overnachtings. We hebben altijd een leuk huisje waar we zijn met een courtyard erbij. Dat is een binnenplaats, helemaal vol met bomen en planten en beelden en zo. En het is gewoon, als je gauw je het stadje binnenwandelt, nou, dan kom je in een of andere sfeer terecht. En heel vriendelijk en heel apart.
Ja. Ja, het klinkt toch wel eens een keer interessant om daar eens heen te gaan.
Ja, het is een beetje tweede huis geworden.
Ja, maar het staat gewoon dan, het is echt heel erg anders dan een gemiddeld Engels stadje.
Ja, ja, maar je moet ook zeggen dat er in Engeland niet één zo'n stadje meer bestaat. Dit is het enige wat zo is.
Ja, en oh ja, even terug naar koning Arthur. Dus er is eigenlijk heel weinig over bekend, behalve dan wat jij zei.
Ja.
Het feitelijke dat zijn skelet is gevonden en een lode kruis en een inscriptie enzovoort. En,
ja.
Maar de verhalen van Camelot, van zijn kasteel, van de ridders van de ronde tafel, is dat dan... Hoe is dat dan in de literatuur terechtgekomen?
Die zijn allemaal in de literatuur terechtgekomen na het boek van Geoffrey of Monmouth. Want toen zijn er tekenaars of schrijvers geweest in Frankrijk, wat toen nog voor een groot deel Engels was. En ook zelfs in Italië en Duitsland. Daar zijn allemaal op de een of andere manier schrijvers geïntrigeerd geraakt door die verhalen die er rond speelden. Tristan en Isolde en Lancelot en Galahad en noem ze allemaal maar op. Dat er steeds weer mensen waren die weer opnieuw begonnen te schrijven en dat weer een andere wending gaven. En zo kun je dus in het zuiden van Italië, bij Messina, de golf van Messina, daar is een van de personen die een rol speelt in het Arthur-gebeuren, Morgana Le Fay. De Zeestraat is vernoemd naar haar.
Oh.
En er zijn ook kerken in Noord-Italië met beeltenissen van Arthur en zijn ridders en zo. Het heeft op een gegeven moment echt een iets gekregen waarvan iedereen vond van daar moeten we ook aan meedoen.
Oké, dat is... Maar dus een zeestraat wordt vernoemd naar... Dat was een dame toch, die Morgana?
Ja. Ja.
Wat was die van haar? Of was het...
Morgana Le Fay, die leefde op Avalon. Zij was degene die over Avalon ging.
Het mythische Avalon.
Het mythische Avalon, zij leidde daar priesteressen op. En liet mensen die hulp nodig hadden of wijsheid nodig hadden op haar eiland leven. En dat was, het zat 9 medepriesteressen.
Ja,
en,
maar goed, het is dus niet zeker of zij heeft, tenminste, zij zit dan in het mythische deel.
Ja.
En ze krijgt wel een zeestraat naar zich vernoemd.
Ja.
Nou ja, aan de andere kant, we hebben ook de Atlantische Oceaan.
Ja. En het is ook, er wordt altijd gezegd, heb ik ook was over gehad in een ander verband, dat tussen die wereld van Glastonbury en Avalon, de andere wereld, die other world, wat een begrip is in Engeland,
ja,
daar zijn de sluiers altijd dun. En daar, ze zijn vooral dun in de tijd van Beltane, het vruchtbaarheidsfeest in
mei. Is dat?
1 mei.
Ja.
En Halloween, wat Samhain wordt genoemd in het Keltisch, wanneer die poorten ook openstaan. En dan kunnen de wezens uit die andere wereld kunnen in de gewone wereld komen, maar de mensen hebben toegang om die andere wereld binnen te gaan.
Dus je hebt 2 momenten in een jaar waarin het makkelijk oversteken is?
Ja.
Oké. Maar jij was niet op 1 mei, Ruud. Jij was eind mei.
Ja.
Oh.
Wij waren later.
Nou, misschien moet je dan toch eens een keer in november gaan. En dat zou wel leuk zijn als je even naar die andere wereld gaat.
Oh, dat hebben we ook al een keer gedaan, hoor.
Oh, echt?
Ja, Beltane, daar zijn we een paar aantal keren geweest. En Halloween hebben we ook 1 keer gedaan.
Nee, maar ik dacht misschien dat je dan even oversteekt naar Avalon. En dat je dan even vertelt hoe dat eruit ziet.
Oh ja. Ja, niet, je kunt je dat redelijk goed voorstellen. Als je hoeft maar een aantal verhalen te lezen en dan weet je hoe dat gebeurt en hoe je dat ondergaat dan. En dat je echt in een andere wereld terechtkomt. En je moet ook oppassen dat je daar niet te lang blijft, want dan heb je kans dat je niet terug kunt keren. Hè? Een beetje hetzelfde verhaal als wat je ook bij de Witte Wieven ziet.
Ja, precies.
Maar we hebben ook met Halloween wel met z'n gezien. Dan is het pikdonker in de stad. En alleen al die etalages van al die bijzondere winkels, die zijn wel allemaal helemaal volgepropt met de meest uiteenlopende voorwerpen. Ook een beetje bizar, een beetje met die sfeer van. En als je de GMP, de George and Pilgrims, binnenloopt, dat is de pub. Die is uit de 15e eeuw. Die is helemaal versierd met allemaal slingers en geraamtes. En afgehaakt hoofd op de toonbank. En nou ja, van dat soort dingen.
In Glastonbury is er nog wel een... We hebben nog wel een graf daar, toch? Van Arthur?
Ja. Ze hebben de plek waar die gevonden is. En die plek, later is dat gebeente verplaatst naar het centrale deel van de kathedraal. En daar is dat... Die graftombe gemaakt, een hele dure graftombe van marmer en weet ik veel allemaal, omdat ook in het belang van de huidige of de latere Engelse koning een mooie plek te geven.
Ja, alleen dan zonder zijn botten. Tenminste, die zijn er niet meer, toch?
Nee, die zijn er. Toen Hendrik de VIII bezig was geweest, toen waren die botten spoorloos.
Oké.
En het kruis.
Hè? Ja, dan gaat je bewijs.
Ja.
Hey, en jij bent ook wel eens, je hebt een keer een foto laten zien, Ruud. Dan was jij in Ierland. En,
ja.
En dan had je ook een soort een kasteeltje of restanten of een ruïne. Waarvan werd gezegd dat van Arthur was?
Dat is Tin Tretzel. Daar heb ik de foto van je gestuurd. En daar zou volgens de overlevering Arthur geboren zijn.
Oh, geboorteplaats.
Ja.
Ah, oké.
Het was namelijk zo, daar woonde Corlois. Dat was een ridder die een half land bezat. En zijn vrouw was Ycraine. En er was een koning toen voor Arthur. En die was ontzettend gek. Die had hen een keer op een bal ontmoet. En die was op slag verliefd geworden. En die vond dat hij die vrouw moest hebben. En hij heeft zijn hofdruïde, Merlijn, ja. Heeft hij gezegd dat hij dat maar moest regelen. En Merlijn heeft gezegd, ja, maar daar ben ik niet voor. En dat moet maar op een andere manier. Maar uiteindelijk heeft hij toch zijn zin gekregen. En Merlijn, die zie je dan in die film aan de ene kant op rotsen staan. En aan de andere kant zie je in de verte dat kasteel. En die gaat dan... Zijn handen richt hij over de zee heen. En dan zie je als het ware, hier gebeurt iets en dat gaat naar dat kasteel. En dat komt doordat die Corlois inmiddels een oorlog aan het voeren was met de koning. En die Corlois heeft het leven gelaten. Mm. En Merlijn heeft die koning de gedaante van Corlois gegeven. De man die op dat kasteel hoorde. Nou, je kunt het wel nagaan wat er gebeurt. De man komt thuis en niemand denkt dat er wat aan de hand is. En hij gaat naar binnen het kasteel. Ook zelfs zijn vrouw heeft niets in de gaten. En ze verwekken daar een kind. En dat kind is Arthur. De enige die het snapt, die iets in de smiezen heeft, dat is Morgana. Want dat is een dochter van het echtpaar.
Ah.
Zo grijpt het in elkaar.
Ja, die Morgana, die had het... Tenminste, ja, die film heet Excalibur, hè?
Nee, dat is een andere film. De film heet ook Nevelen van Avalon.
Oké, want er is best, ik vind het best wel een goede tip.
Ja.
Excalibur is echt wel een mooi gemaakte film.
Ja.
De scène die jij nu beschrijft, die zit daar ook in. Dat
ja.
Inderdaad dat... Merlijn laat mist komen tussen dat kasteel en die klif. En dan die ridder die gaat op zijn paard. En die verandert dan in het uiterlijk van die andere man. Verwekken een kind. Maar die Morgana die is de enige die het wel snapt.
Ja.
Ja, en Arthur wordt dan opgevoed door Merlijn eigenlijk.
Ja.
Heb ik het idee, ja.
En Morgana gaat later, als ze volwassen is, gaat ze naar Avalon.
Ja, en die neemt dan wraak op Arthur.
Ja, dat zijn er wel, er wordt gezegd dat zij een fake was en dat ze tegen Arthur was, maar dat is niet helemaal waar. Ze heeft ook hele goede dingen gedaan. En het heeft meer te maken met het christelijke denken over fatale vrouwen. Nou ja, als je denkt aan het land van het rijk van Arthur, dan is dat zo ongeveer volgens de historie, tussen aanhalingstekens, dat is Somerset, Cornwall en Wales. Dus dat is maar een heel klein stukje van Engeland. Ja. Terwijl er altijd wordt gezegd dat hij de koning van Engeland was. En er zijn inderdaad talloze plekken in heel Engeland die genoemd zijn naar Arthur. Maar dat wil nog helemaal niet zeggen dat het er ook maar iets mee te maken heeft.
Ja.
Een heleboel plekken hebben het gewoon eigen gemaakt.
Die wilden natuurlijk een beetje mee profiteren van de gekte.
Ja.
Misschien.
Ja, en je hebt, om even nog bij de mysteries te blijven, we hebben Morgana Le Fay, wat op zich al een hele bijzondere vrouw is, was. En er is ook nog een Quin ap Nut. Quin ap Nut is een Keltische naam uit Wales. En dat was degene, de elfenkoning, die in de Tor woonde. De Tor is die heuvel met die toren erop in Glastonbury.
Ja.
En die leefde daar met zijn elfenvolk. En het schijnt dat er is zelfs een hele grote steen op de helling. Als je daar door weet te komen tijdens Halloween bijvoorbeeld, dan kom je in zijn rijk terecht. Toen ik begon met Arthur, toen was ik in eerste instantie geneigd om te denken, nou, dat was een vorst en die had veldslagen en die woonde daar en daar en dat is er gebeurd. En bij de laatste veldslag is die overleden en dat was in de buurt van Tintagel. En op een gegeven moment, elke keer zag ik weer dat gebrek aan bewijs. Maar ik zag wel al die mythische zaken, mythische personen en zo een rol spelen. Morgana en Quin ap Nut en meerdere, Marmel Lane. En op een gegeven moment kwam bij mij het idee van, zou dit niet gewoon een mythe van Arthur zijn? Dat Arthur een elfenkoning is? Oh, en toen viel alles op zijn plaats.
Maar je bedoelt dat hij van origine een elfenkoning is?
Ja, en nog eens, dat hij nooit een echte heerser is geweest, want er is niks van bewaard gebleven.
Oh zo, ja. Okay.
En hij, in feite is hij gewoon een elfenkoning met zijn eigen rijk en zijn eigen mensen en zijn eigen verhalen. En ook een beetje in, zoals het in Ierland gebeurt, hè, waar je de Keltische of de Tuatha de Nan hebt, dat is daar het elfenvolk. En je hebt daar zelfs een Fionn Mac Cumhail. En die heeft verhalen die sprekend lijken op de verhalen van Arthur. En er is bekend dat na het vertrek van de Romeinen zijn er heel veel Ieren naar Wales toegegaan. Het kan best zijn dat die Ieren een stuk mythe of een hoop mythe hebben meegenomen die later weer in de streek rondverteld zijn. Ja. En waar de Saxen weer een soort Arthur van hebben gemaakt.
Ja, precies. Want het is natuurlijk wel een heel ander soort naam ook. Arthur klinkt niet zo...
Nee, helemaal niet. Nee. Die naam. Ik heb hem nooit ergens anders uit die tijd tegengekomen.
Nee. Oké, dus het is een elfenkoning.
Ja. Zo komt het voor mij, want als je al die vragen die ik had, als je die gewoon projecteert daarop, dan denk je, ja, nu valt de hele puzzel, nu kun je het ook begrijpen. En toverij en magie en mysterie hoort daar gewoon bij.
Ja,
en dat hoort bij Arthur helemaal niet, de oorsprong, of de andere Arthur.
Nee.
Wereldlijke Arthur.
Nee, en het klopt, want daar kun je natuurlijk, daar is nog nooit iets van gevonden. Of een inscriptie of een verwijzing. Nee,
maar je kunt wel van Avalon zeggen, dat is een magisch eiland.
Ja,
en zo kun je, dan kun je over Tintagel zeggen en allerlei andere plaatsen die in die mythe een rol spelen.
En dan gaat ook natuurlijk een deel van die verhalen een beetje een eigen leven leiden.
Ja.
Of dan worden dingen aan toegevoegd.
Ja, maar die mythe hadden een inhoud die geloofd werd door de bevolking. Want dat was een soort, iets wat ze meekregen van kinds af aan. Dat was voor hun de werkelijkheid, de waarheid.
Ja.
En dat was, nou niet een soort geloof, maar dat hoorde bij die toverwereld van de Kelten. De magische wereld van de Kelten. Ja. En dat was veel interessanter dan die koning Arthur, die bovendien ook nog eens het volk christelijk wilde maken. En dat sloeg helemaal niet aan. Dus waarschijnlijk is het toch zo dat die mythische kant de overhand had van het begin af aan.
Ja.
En er zijn ook verhalen over de ronde tafel met die ridders. De koning met zijn 12 ridders. Dat zijn we ook al in de Bijbel tegengekomen.
Ja, precies.
Zo'n tafel. En één verrader. Iemand die niet, één ervan die niet deugde.
Ja, dat lijkt ook wel een nieuwe. Ja, dat lijkt wel een beetje op elkaar.
Zijn zoon deugde ook niet. En die heeft de laatste veldslag met Arthur gevoerd. Om dat maar te noemen.
Ja.
Ja, en nou, die ridders die moesten op een gegeven moment, ja, ze moesten eruit, hè? Ze moesten op zoek, ze moesten naar de Graal.
Ja.
En ze zijn allemaal uitgerukt en er is er eentje, de zoon van Lancelot, Kellerhead, die de Graal heeft gezien. En het grootste deel van al die ridders is nooit meer teruggekomen, spoorloos verdwenen, door draken opgevreten. Ja, dat ging ook allemaal in die tijd. Draken waren ook in Wales en zo.
Ja, waarom ook niet?
Ja, wordt in allerlei verhalen verteld.
Ja. Ja, maar Merlijn, die wordt ook, dat heb je ook al eens verteld, in relatie gebracht met het verplaatsen van de stenen van Stonehenge.
Ja, ja. Er is een, maar dat dateert niet, ja, het zou uit een oude tijd kunnen, maar ik weet dat er ergens in de 12e of 13e eeuw een illustratie is waarin je ziet een klein mannetje die bij grote stenen staan en die de Giant Dance heet. En dat was een megalithische cirkel in Ierland. En die zou hij dan met toverkracht naar Stonehenge hebben gebracht. Je kunt één ding zeggen van de plekken die over Arthur gaan. En dan denk ik vooral aan de mythische Arthur. Want daar zijn meer plekken van bekend dan van de historische, want die zijn niet bekend. Die zijn allemaal heel indrukwekkend. Als je naar Tintagel kijkt, denk je zo. Die uitstekende rots in zee. En waar je over de zee hoort, dus vooral als het heel woest weer is. Dan, er is ook nog een tunnel eronder door. Dat heet de woonplaats van Merlijn weer natuurlijk. En waar het water dan doorheen raast. En nou ja, zo heb je meerdere plaatsen. Nou, Avalon, Glastonbury. Dus het zijn allemaal plekken die op de een of andere manier een bijzondere uitstraling hebben. En Stonehenge speelt in de verte nog een beetje een rol. En,
ja.
Ja, dat is gewoon het magische landschap ook van Engeland. Hè? Dat, een heel groot deel is dat niet, maar je kunt het gewoon nakijken en dan zie je dat bijna allemaal hele bijzondere dingen zijn.
Ja.
Goed gelegen, strategisch gelegen, maar ook vol met allemaal geheimzinnige verhalen eromheen.
Ja, en hoe lang is het van Glastonbury naar Stonehenge?
Dat is een uur rijden.
Ja, oké. Het ligt dus niet al te ver daar vandaan.
Nee. Tintagel is wat langer. Dat is iets van 2,5 uur of zo. Maar ik moet zeggen dat in het begin zat ik al, ja, die man kan maar niet bewezen worden. En ja, ik loop gewoon vast. En op het moment dat ik die knop omzette, toen was het ineens allemaal duidelijk.
Ja.
En nu kun je er ook eigenlijk veel, leuker en bijzonderder over denken. En nou, het mag. Al die mythe en magie en mysterie. Maakt het alleen maar bijzonderder en mooier. En...
Ja, en het voordeel is dat hij ook nog leeft.
Ja.
Als het een elfenkoning is. Daar ga ik over uit.
Ja.
Ja. Maar waarom hebben ze dan ooit een graf voor hem?
Met dezelfde reden waarom ze die graftombe hebben gemaakt. Ze hebben waarschijnlijk, misschien hadden ze geldgebrek of wat dan ook. En ze hebben gedacht, nou, als we hier nu coördinaten vinden, dan hebben we een vondst.
Oh,
en daar
zo,
kunnen we
ja,
klaar.
Ja.
En dan krijgen we heel veel pelgrims. Nou, ja. Zo is het gegaan.
Ja, ja.
Ja.
Dat is ook heel actueel. Dat gebeurt ook nog steeds. Was het niet vorige maand, 2 maanden geleden, ik geloof in Italië. Was daar er is nu een stel dat heeft een boete gekregen. Die moeten duizenden euro's gaan terugbetalen aan pelgrims. Omdat hun mirakel, omdat het gewoon fake is.
Ja.
Ja.
Nou, dat hebben ze daar nooit gedaan, want die monniken hebben gezwegen als het graf over de werkelijkheid.
Ja.
Maar ja, de fascinatie is er nog altijd. Als je ziet hoeveel, want ze hebben in Klasterbury ook echt fantastische boekwinkels, waar je echt de boeken kunt kopen die je eigenlijk nergens anders krijgt. Ik heb verschillende van Egypte, van Arthur van de Kelten en zo. En elke keer als ik daar kom, dan heb ik altijd wel iets in mijn hoofd en daar wil ik wat van hebben. Nou, en dat ligt dan gewoon klaar ergens.
Ja. En maar Glastonbury is, los van Arthur, waar staat het meer onbekend?
Ja, het staat naast Avalon, dat is in grote lijnen in de plaats zelf onbekend. En eromheen dan komen mensen uit de hele wereld. En voor de rest, ja, als stadje en als straat, de omgeving is fantastisch mooi.
Ja.
Bovenop de toren kijk je bijna naar de zee toe. Prachtig uitzicht. En het heeft gewoon een hele bijzondere uitstraling. Dat hoor je van iedereen die er naartoe gaat of komt.
Oké.
En dat is dat is toch de reden ook waarom wij het leuk vinden om daar regelmatig naartoe te gaan.
Ja. Ja. Nou, ik denk mijn volgende vakantiebestemming. Ik weet niet wanneer het wordt. Over een paar jaar waarschijnlijk.
Nou, Jessica, van de week al gezegd. Ik moet geloof ik weer terug.
Oké. Ja. Ik heb al eens eerder een podcastopname gemaakt met iemand die deed daar ook een opleiding tot
iets. Druïde?
Ja, of natuurheks of hedgewitch, zoals ze daar zeggen.
Ja, heb je ook in soorten, hè?
Ja, dat zal wel, ja.
Ja. En heksenwinkels, hè? Met allemaal kruiden en pannetjes en allemaal dingetjes en essentiële oliën en noem het allemaal maar op, boeken.
Ja.
Maar, het loopt als een trein.
Maar we kunnen niet nagaan of dat voor die vondst van dat vermeende graf van Arthur daar ook al zo was.
Het zou me niet verbazen als daar toch iets aan oude wijsheid bewaard is gebleven. Ja, in welke vorm dan ook.
Dat het misschien dat het altijd al een soort centrum is of een spiritueel centrum is geweest. Ja, weet jij veel.
Ja.
Ja.
Want het is toch eigenlijk te maffe woorden om te veronderstellen dat als dit niet zo'n uitstraling had, dat ze na die Joffy of Mouse maar continu boeken zijn blijven schrijven. En toen het even weg was, toen kwam het in de 19e eeuw net zo hard terug. En de schilderijen die toen gemaakt zijn, die hangen in de mooiste musea van de wereld.
Ja.
Dus het heeft op heel veel mensen, vanuit verschillende invalshoeken, heeft het een hele grote aantrekkingskracht en dat werkt gewoon door. Het aantal boeken wat over deze materie verschijnt, dat neemt nog elke keer toe.
Ja.
De mensen raken niet uitgeschreven erover.
Ja.
Blijft bijzonder.
Ja.
Dus toen ik het voor het eerst zag, toen ik die toren zag opdoen, heb ik echt de auto aan de kant gezet en hebben we hier rustig gaan staan kijken. Maar,
die toren is gewoon een natuurlijke heuvel.
Ja.
En daarbovenop staat een bouwwerk.
Ja.
En is dat een oud bouwwerk?
Ja, uit de 15e eeuw.
Ah, oké. Maar wat voor soort bouwwerk was dat?
Dat was een kerk en de kerk is door een aardbeving ingestort. Die eraan zat.
Een aardbeving?
Ja.
Daar.
Die berg bestaat uit allemaal grondlagen. Er zit er tenslotte ook een elfenkoning in. Je weet maar nooit.
Oh.
Maar de toren betekent heuvel in Keltisch.
Ah, oké. Okay.
Dus het is een beetje dubbel. Want het gaat niet over die toren, maar het gaat over de heuvel.
Ja, precies. Dus de toren. Ja. Het doet me heel erg denken dat Glastonbury, ik ben er dus nog nooit geweest, maar aan zo'n stadje uit die serie Midsummer Murders.
Ja.
Weet je wel, zo'n stadje waar helemaal geen modernigheid is. Waar je ook amper jongeren ziet, waar je geen moderne auto's ziet rijden. Dat idee heb ik heel erg van Glastonbury. Alsof je terug gaat in de tijd.
Ze hebben nu ook een schilder aangetrokken in Glastonbury. En die maakt allemaal prachtige muurschilderingen van Avalon en van allerlei dingen, mythische dingen. En echt van, iets van 4, 5, 6 meter bij 20 meter of 10 meter. En dat stadje komt er helemaal vol mee. Maar het is fantastisch om te zien.
Ja. Maar er zijn ook toch wel gewoon scholen en zo. En
tuurlijk.
En er zijn toch allemaal van die hele verveelde schoolkinderen die ook wel eens een bushalte kapot maken.
Nee. Oh. Doen ze niet. Nee, ze zijn wat dat betreft veel beter opgevoed dan hier.
Okay.
Als zo iemand tegen je aanbord sprong, hoe is, oh, excuse me, sir.
Ja.
Maar het is ook hartstikke druk, die High Street. De denderen zijn het voortdurend verkeer door met die trolleybussen en noem het allemaal maar op. Het is niet een geruisloos stratje of zo.
Nee, okay.
Een beetje in de omtrek is het wel wat dromeriger, maar dit is gewoon een stad waar alles is wat er zijn moet.
Ja.
En het is ook niet groot, hè? Want je bent binnen een kwartier, 20 minuten overal.
Okay. Goed, je hebt me overtuigd. Ik ga naar Glastonbury.
Nou, goede reis.
Ruud, dit was een goede nummer 1. Dus tot binnenkort. Ja. Doe de groeten thuis.
Zal ik doen. En jij ook.
Dankjewel.
Oké.
Hoi.